Ben je klaar voor Gods woord? We gaan verder waar we gebleven zijn. Dus je mag alvast erbij zoeken. Johannes hoofdstuk 4. En als je notities maakt, ik noem deze boodschap vandaag de stem van Jezus. De stem van Jezus. En wat ik wil doen is een momentje weer meenemen in de context van waar we gebleven zijn. Van Johannes 4, waar Jezus nu is, als we straks de tekst gaan lezen. En we zien in het begin van Johannes hoofdstuk 4 dat Jezus van plan is om een tocht te maken, een reis te maken. Namelijk van Judea, het zuiden van Israël, naar Galilea, het noorden van Israël. En om dat te doen, moeten ze op stap gaan. En de snelste route van Judea naar Galilea is via Samaria. Weet je wel, dus je hebt in het zuiden Judea, dan heb je Samaria en dan heb je Galilea. De snelste route is om door Samaria heen te trekken, maar dat was niet de gebruikelijke route. De gebruikelijke route voor de Joden was om de rivier de Jordaan over te steken, om de Jordaan heen te trekken en dan zo Galilea in te stappen. Dat was wat ze gewend waren om te doen. Je zegt, Mark, waarom maakten ze zo een omweg? Ze wilden liever een hele omweg maken dan door Samaria heen te trekken. Want ze beschouwden de Samaritanen, de Joden beschouwden de Samaritanen als hun vijanden. Ze wilden niets met hen te maken hebben. En dat kwam omdat het Samaritaanse volk, de Samaritanen, werden gezien als niet een puur Joods ras. Ze waren vermengd met andere heidense volken. Ze waren andere afgoden gaan dienen en ze hadden hun eigen godsverering vermengd met die afgoden. Afgodenverering en ze hadden de plaats van de aanbidding veranderd van Jeruzalem naar Gerizim. En er waren allemaal andere dingen. Ze werden in de ogen van de Israëlieten beschouwd als niet zuiver en onrein. Dus in plaats van de gebruikelijke route te nemen om Samaria heen, zegt de Bijbel in vers 4, hij moest, en met hij, hoofdletter, hij, Jezus, hij moest door Samaria heen gaan. En met hij moest door Samaria heen gaan, laat Johannes zien dat Jezus een agenda had. Hij moest door Samaria heen gaan, omdat hij de Samaritanen wilde ontmoeten. Amen. Dit was al een goed moment om een beetje op te warmen, weet je wel, amen te zeggen. Predik je vandaag met me mee? Ja? Oké, tof. Dus hij moest door Samaria heen gaan, omdat hij de Samaritanen wilde ontmoeten. En we hebben gelezen vorige keer over de ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw bij de bron, waar Jezus zichzelf openbaart als de bron en als het levende water, waardoor je nooit meer dorst zal hebben. En vandaag starten we in vers 39. Jezus schrikt niet af van onzuiver. Jezus schrikt niet af van onrein. Jezus schrikt niet af van onheilig. Jezus gaat niet met een boog om jou heen. Nee, hij loopt dwars op jou af. Dat is de liefde van Jezus die uitreikt vandaag. Misschien ben je vandaag te gast, ben je meegekomen. Kom je normaal niet in een kerk? Denk je, wat gebeurt hier? Wat doen al deze mensen? Wij zijn mensen die aangeraakt zijn door Jezus. Vandaar dat we zo in vuur en vlam staan. Zo hard roepen en schreeuwen en onze handen in de lucht opheffen. En doe niet alsof je dat nog nooit hebt gezien. Als je naar een popconcert gaat of naar een stadion, dan zie je dat de hele tijd. Misschien heb je het nog nooit gezien in een kerk. Maar wij geloven dat je enthousiaster kan zijn over Jezus en wie hij is en wat hij heeft gedaan, dan over welke sportclub dan ook. En dit is een kerk waar je mag komen zoals je bent. Dus als je hier bent vandaag, ik hoop dat je je comfortabel voelt, ondanks al die gekke mensen om je heen. Maar als je je hart openstelt en je zegt, Jezus, als u echt bestaat, laat u zelf dan zien. Dan kan je wel eens op een andere manier naar buiten lopen met meer vreugde, met meer vrede. En met een bonzend hart in je binnenste, omdat je echt tot leven begint te komen. Dat is wie Jezus is en wat hij kan doen. En hij wil zich openbaren aan jou vandaag. Vers 39, ben je er? Oké. Bij mij staat erboven het geloof van de Samaritaan. Ik lees trouwens vanuit de herziene Statenvertaling. En we gaan lezen. Er staat: en vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem, in Jezus. Om het woord van de vrouw. Die getuigde: hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Dit is geweldig, hè? Deze vrouw was zo on fire voor Jezus, terwijl ze werd verguisd in deze stad. Ze kwam niet eens met die vrouwen water putten. Deze vrouw was zo in de brand gezet door Jezus. Ze rende door de straten van deze stad. En ze zei, Er is een man die alles van me weet. En de Samaritanen beginnen te geloven op basis van wat deze vrouw hen vertelt over Jezus. Veel christenen stoppen in vers 39. Ze geloven in Jezus zonder Jezus zelf te hebben ontmoet. Haha. Ze geloven in Jezus uit traditie. Ze geloven in Jezus omdat ze zijn opgegroeid in een kerk. Ze geloven in Jezus omdat het een gewoonte is, een gebruik is van generatie op generatie. Ze geloven vanuit gewoonte, vanuit religie. En er zijn honderden kerken waar Jezus wekelijks wordt gepredikt als een afstandelijke God. Een God die ver weg is. Een God waar je over kan lezen, waar je over kan horen, waar je over kan leren, maar die heel ver weg is. Ver weg van jou als zondaar. En ze zijn afhankelijk van wat een dominee of een priester hem vertelt over Jezus. Ze geloven op basis van het woord van een dominee of een prediker of een priester in die Jezus. Maar ze hebben hem nog nooit zelf ontmoet. Hun aanbidding bestaat uit plechtige rituelen. Ze zingen niet naar God alsof hij dichtbij is en een vriend van zondaren. Ze zingen over God alsof hij ver weg is en afstandelijk. Je kan hem niet persoonlijk ontmoeten. Nee joh, met alle fouten die je maakt, met al de schuld en al die zonden. Je bent het niet waard om dicht bij deze almachtige, grote, hoogverheven God te komen. Andere christenen geloven in Jezus vanwege wat ze hebben gehoord van een prediker. Iemand die zo begeisterd spreekt en Jezus laat zien dat ze denken, in die Jezus wil ik geloven. Of ze beginnen in Jezus te geloven omdat er een familielid of een vriend in vuur en vlam wordt gezet. Ze waren verslaafd en ze lagen in de goot, maar nu zien ze opeens hun zoon of hun dochter veranderen. En ze denken, wow, als God dat kan doen, ga ik ook in die God geloven. Maar ze hebben hem niet zelf ontmoet. Ze zijn wel in de kerk, maar tijdens de aanbidding staan ze rustig. Staan ze beheerst? Of misschien zitten ze. En tijdens een oproep om naar voren te komen en jezelf helemaal over te geven aan Jezus, te hongeren naar Jezus, te dorsten naar Jezus, zeggen ze, ah joh, dit is voor die fanatieke mensen. Voor die behoeftige mensen. Ik red mezelf wel. Ik ben niet zo desperaat. Ik hou me graag vast aan mijn eigen leven, aan mijn eigen gewoonte, aan mijn eigen trots. Vers 40. Toen de Samaritanen bij hem gekomen waren, het staat bij mij vet gedrukt, vroegen zij hem bij hen te blijven en hij bleef daar 2 dagen. Jezus op afstand is de realiteit voor veel christenen vandaag de dag, maar niet voor de Samaritanen. Ik hou ervan om te zien wat deze Samaritanen doen. Ze horen het getuigenis van deze vrouw over Jezus. En ze zeggen, wij willen Jezus niet op een afstand. Wij willen Jezus niet van horen zeggen. Wij willen Jezus niet via via. Maar wij willen Jezus zelf ontmoeten. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren. Ze wilden niet tweedehands. Voor de Samaritanen was het niet genoeg om over hem te horen. Ze wilden hem zelf zien. Ze wilden hem zelf ontmoeten. Ze wilden hem zelf in de ogen kijken. Ze wilden hem. Ze wilden Jezus. De Samaritanen gingen op een zoektocht naar Jezus. Zie je het voor je? Ze hoorden over Jezus en ze gingen op zoek. En dit is mijn gebed voor ons als kerk. Dat we zullen jagen naar Jezus. Zullen hongeren naar Jezus. Zullen dorsten naar Jezus. Dat er maar 1 ding is dat telt. Jezus, ik wil u. Jezus, ik wil u zien. Jezus, ik wil uw stem horen. Jezus, ik wil in uw ogen kijken. Jezus, ik wil u. En ik stel me die scène voor dat deze mensen na het getuigenis te hebben gehoord. Ze horen het. Ze horen over deze Jezus van die vrouw. En ze laten hun potten en hun pannen staan. Ze stoppen met handelen. Ze stoppen met zwoegen. Ze laten alles aan de kant en ze gaan door de straten heen van die stad, die Samaritaanse stad, om op zoek te gaan, waar is deze Jezus? Waar is deze Jezus? Ik laat alles liggen. Ik laat alles liggen waar ik mee bezig ben, want ik wil die Jezus. Ik heb nodig wat hij heeft gedaan voor die vrouw. Ik ga niet een beetje door en ik hoor het wel. Ik laat Jezus niet voorbij mijn stad gaan. Nee, ik wil Jezus. Ik wil hem. Ik wil hem. En dan ontmoeten ze Jezus. En de Bijbel zegt in vers 40, zegt, zij vroegen hem bij hem te blijven. New King James Version zegt, they urged him to stay. Urged betekent, ze verzochten hem dringend. Dit is niet, Jezus, wil je alsjeblieft bij ons blijven als je nog even de tijd hebt? Dit is niet, Jezus, wilt u mij een fijn gevoel geven tussen 12:30 en 12:30, want daarna heb ik een belangrijke lunchafspraak? Wat was de laatste keer dat jij Jezus dringend zocht? Dat jij Jezus dringend verzocht. Ik heb het niet over Jezus, wilt u me aanraken? Maar met alles wat in je is. Dringend, hongerig, vastberaden. Jezus, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. Ik heb u nodig. Ik ben van plan om hier te blijven totdat u mij ontmoet. Sommigen van jullie kunnen niet eens meer herinneren dat je vooraan stond. Tijdens een oproep. Met het verzoek, het dringende verzoek aan Jezus om je in de fik te steken. Om je terug te brengen naar de eerste liefde. Om je terug te brengen naar waar het echt om gaat. Sommigen van jullie kunnen niet eens meer herinneren dat je op je knieën viel tijdens de aanbidding met tranen over je wangen. Omdat de liefde van Jezus je in beweging zette. Wat was de laatste keer dat je zong en dans en sprong en in de brand was voor een ontmoeting met Jezus? Je zegt, Mark, ik ben netjes, ik ben ingetogen, ik ben volwassen. Ik zeg, je bent mat, je bent ingedut en je bent trots. Maar niet de Samaritanen. Ze laten Jezus niet gaan. Ze drongen bij hem aan. Ik denk dat ze Jezus omsingeld hadden. Jezus, blijf bij ons. Nu willen wij u. We willen u, Jezus. Het leven hier zonder u is niets. We hebben u nodig. Dat wat u heeft, dat is wat we nodig hebben. Jezus, ik wil u ontmoeten. Ik heb u nodig. Hoeveel zijn hier vandaag die zeggen, Jezus, ik wil u. Is hier iemand die zegt vandaag, Jezus, ik wil u niet als een attribuut. Jezus, ik wil u niet voor een beetje. Jezus, ik wil u niet op een afstand. Jezus, ik wil u niet van horen zeggen. Nee, Jezus, ik wil u. Ik wil alles van u. Ik wil u ontmoeten. Ik wil u zien. Ik wil u horen. Ik wil u aan de ogen kijken. Jezus, ik wil u. Zet me in de brand. Zet me in de fik. Ben je nog hongerig voor Jezus? Ben je nog dringend op zoek naar Jezus? Of is je honger afgenomen? Het is niet de bedoeling dat je honger afneemt. Het is de bedoeling dat je honger toeneemt. Als je aanbidt, is het niet dat je na 28 minuten moet denken, nu ben ik er klaar mee. Dan moet je denken, nu wil ik nog meer. Omdat je nooit verzadigd raakt van de goedheid en de aanwezigheid van Jezus Christus. En de Bijbel zegt, en hij bleef daar 2 dagen. Wat als de Samaritanen niet hadden gevraagd aan Jezus om te blijven? Was Jezus dan gebleven? Weet je wat ik weet? Dat Jezus reageert en antwoordt. Dat hij blijft wanneer hij wordt verzocht. Wanneer hij wordt gevraagd. Wanneer hij wordt uitgenodigd. En hij bleef. Jezus wijst een hongerig hart nooit af. Zo, als je aantekeningen maakt, mis deze niet. Jezus wijst een wanhopig hart nooit af. Vers 41. En er kwamen er nog veel meer tot geloof. Dus Jezus blijft. Er komen steeds meer mensen. Want Jezus is zo magnetisch. En er komen nog veel meer tot geloof. En dan zegt de Bijbel, vanwege zijn woord. Hier wil ik een moment pauzeren. Hoe komen deze mensen tot geloof? Vanwege zijn woord. Als ik die tekst lees, dan denk ik, oké, wat was de preek die Jezus gaf? Want als ik die preek kan lezen, dan kan ik diezelfde preek geven en dan heeft het hetzelfde effect, weet je wel. Dan komen ook al die mensen naar de kerk, komen ze allemaal tot Jezus. In Johannes 4 zie je geen enkel woord van de prediking van Jezus. Zijn prediking wordt hier niet geciteerd, zoals bij de bergreden. We zien niet wat Jezus zegt hier. Maar hoor me vanochtend, misschien gaat het hier niet om wat hij zegt, maar gaat het hier om wie het zegt. Johannes 1 vers 1 zegt, in het begin was het en het woord was bij God en het woord was God. Johannes 1 vers 14 zegt, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Ze hebben het gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Jezus is het woord. Kwamen de Samaritanen tot geloof door de woorden die hij sprak of door het woord? Door Jezus. Jezus is het woord. Kwamen ze tot geloof door een eloquente preek? Of kwamen ze tot geloof door degene die preek gaf? Kwamen ze tot geloof omdat ze zijn heerlijkheid zagen? Omdat ze zagen dat hij vol is van genade en waarheid? Kwamen ze tot geloof omdat ze hem zagen? Daar waar hij zijn verblijfplaats had, omdat Jezus daar was met zijn gemanifesteerde tegenwoordigheid en aanwezigheid. Ze zagen Jezus. Johannes 1 vers 16 en 17... Johannes 1 vers 16 zegt, en uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. En hier bij Johannes 1 vers 17 wil ik een moment stilstaan. Er staat, want de wet is door Mozes gegeven. Maar de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Hier zie je het oude verbond en het nieuwe verbond zich ontvouwen. Want de wet is gekomen door Mozes. Het oude verbond, het oude testament, laat ons zien dat onder de wet ons nooit rechtvaardig kan maken, want het is een lat die wij nooit kunnen halen. We kunnen niet rechtvaardig worden door de wet, maar de wet is eigenlijk een spiegel dat we niet rechtvaardig zijn, dat we het niet van onszelf kunnen. Dus in het oude verbond zie je dat er continu offers waren van dieren, dat er bloed moest vloeien om de straf en de schuld te dragen van de mensen. De Bijbel zegt, want de wet is door Mozes gegeven. En dan komt het nieuwe verbond, de genade en de waarheid. Zie je waar genade en waarheid staan? Niet aan de kant van Mozes, niet aan de kant van de wet, maar aan de kant van Jezus Christus. De genade en de waarheid zijn gekomen door Jezus Christus. Wat zien we hier? De wet is gegeven door Mozes. Dus God gaf de wet aan Mozes en Mozes gaf het aan de mensen. Afstand. Je kon niet bij God komen, je kon hem niet naderen. De Bijbel zegt, genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Jezus zette een stap naar beneden. Hij kwam naar je toe. Hij kwam om je te ontmoeten. Hij kwam om je in de ogen te kijken. Hij gaf het niet op een afstand, maar hij kwam naar de Samaritanen toe om te laten zien dat hij vol is van genade en waarheid. Hij liet zijn heerlijkheid zien. Dus was het in zijn woorden? Of was het nog meer in zijn stem? Sommigen van jullie zijn steeds meer naar achteren geschoven in de kerk. Misschien niet figuurlijk en misschien niet letterlijk, maar figuurlijk. Eerst zat je vooraan, toen in het midden en nu steeds meer in het donker. En je luistert met je armen over elkaar en je zegt, sommige dingen bevallen me niet. Ik toets alles aan het woord. Ik zeg, het is tijd dat je het woord weer ontmoet. Want op het moment dat jouw focus meer is op dit woord dan op het woord, dan mis je het punt. Dit woord verandert geen levens. Het woord verandert levens. En als jij je richt op het woord, dan zul je zien dat dit woord helemaal vol is en richt het hele punt van dit woord Jezus is. Dit gaat niet om een leer. Onze focus is de leraar. Het gaat niet om redding. Het gaat om de redder. Het gaat niet om genezing. Het gaat om de genezeer. Het gaat niet om het woord. Het gaat nog meer om zijn stem. Het gaat om Jezus. We aanbidden de God van de Bijbel. Het gaat om Christus. Dit is niet een leer, een levenswijze, een filosofie of een gedachtegoed. Het gaat over Jezus. Ons hele doel is Jezus. Om hem te ontmoeten. Om in zijn aanwezigheid te zijn. Vers 42. Ben je nog met me? En zij zeiden tegen de vrouw: we geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord. Hier is het rema voor mij. Want wij zelf hebben hem gehoord. Je leunt niet meer op een openbaring van een ander. Je hebt hem zelf ontmoet. Kun je je voorstellen dat deze Samaritanen, ze horen Jezus, ze ontmoeten Jezus. En ze gaan massaal terug naar die Samaritaanse vrouw. En ze zeggen: eerst geloofden we in Jezus door jou en jouw getuigenis. Maar nu komen we even bij je terug om je te vertellen dat we nu niet meer geloven vanwege jouw getuigenis. Maar nu hebben we hem zelf gehoord. Dit is wat je nodig hebt. Om hem zelf te horen. Om hem zelf te ontmoeten. En dan zegt de Bijbel: en we weten dat hij werkelijk... Hoor je de verwondering? Hij is werkelijk de zaligmaker van de wereld. De Christus. Ze hebben een openbaring gehad van wie Jezus werkelijk is. Ze zeggen: hij is de Christus. Hij is de redder van de wereld. De enige keer in de hele Bijbel dat we deze uitspraak nog een keer zien is in 1 Johannes 4 vers 14. Waar diezelfde uitspraak is dat hij de redder is van deze wereld. Door de ontmoeting met Jezus krijgen ze een unieke openbaring. Tot die tijd, Joden geloofden dat de enige manier om tot God te komen was door eerst een Jood te zijn. Alleen Joden hadden toegang tot God. En hier hebben de Samaritanen door een ontmoeting met Jezus een frisse openbaring. Dat Jezus is gekomen voor de hele wereld. Dat hij ook een redder is. En terwijl ze dit zeggen, weten wij achteraf alleen maar in het Grieks hoe dat vertaald is in de Bijbel. En het woord hiervoor, zaligmaker, is het woord soter. Ze zeggen werkelijk: hij is de zaligmaker van de wereld. Hij is de verzoener van deze wereld. Hij is de redder van deze wereld. Allereerst, de redding van Jezus betekent, gaat erover dat Jezus naar de aarde is gekomen. Perfect, heilig, zuiver, zonder zonde. Dat hij een perfect leven leidde, zonder zonde. En dat hij de zondevloek op zich nam, op dat kruis. Al jouw schuld, al jouw zonde droeg hij aan dat ruwe houten kruis op Golgotha. Zodat jij redding kan vinden. Voor eeuwig gered zal zijn. Het is in die ene daad van Jezus, die liefhebbende daad, dat hij redding bracht. En nog voordat Jezus hing aan dat kruis, hadden deze Samaritanen de openbaring dat Jezus de redder is van deze wereld. Soter, leid, is afgeleid van het Griekse woord sozo. Als je gaat kijken, in de Griekse vertaling wijst gelijk op sozo. Redding komt van het Griekse woord sozo. Weet je wat sozo betekent? Redding. Je zegt, ja, dat is mooi, redding van de eeuwige dood. Het gaat veel verder dan dat. Weet je wat de Bijbel ons laat zien? Sozo is niet alleen redding van de eeuwige dood. Het is heling. Genezing. Bevrijding. Heelheid. alles wat jij nodig hebt, is in de redding van Jezus en Jezus alleen. Deze Samaritanen kwamen tot de erkenning en de openbaring dat Jezus werkelijk alles is en in zich heeft wat zij nodig hebben. Zij kwamen in de goudmijn van Jezus terecht. En zij wisten te putten uit alles wat in Jezus is. Hij is de redder. Hij is de bevrijder. Hij is de genezer. Hij is de beschermer. In hem is heelheid. En zie je dat er een patroon zichtbaar wordt? Gooi maar op het scherm. Het patroon is dit. Het eerste eigenlijk wat we zien, is dat die Samaritanen zeggen, wij willen Jezus niet via. We willen Jezus niet van horen zeggen. We willen Jezus niet op een afstand. Maar ze gaan zoeken naar Jezus. Ze gaan door die stad. Ze gaan op zoek naar waar is Jezus. We willen hem ontmoeten. En als ze dan staan bij Jezus, dan hebben ze een dringend verzoek. They urged him to stay. Ze komen niet met een halfslachtig iets. Nee, ze komen met een dringend verzoek. Hun hart is volledig ingezet om Jezus te ontmoeten. Vervolgens ontmoeten ze Jezus. De ontmoeting met Jezus staat hier niet voor niets centraal, omdat die centraal zou moeten staan in ons leven. Ze komen tot een persoonlijke ontmoeting. En wat doet die persoonlijke ontmoeting? Die persoonlijke ontmoeting brengt een diepere openbaring van sozo. Van de redding en alles wat in Jezus is. Ze vinden genade en waarheid, de volheid en de heerlijkheid van Jezus. En dat zet hun in de brand, het zet hun in de fik. Het geeft hun die openbaring waardoor ze kunnen zeggen, hij is werkelijk de redder van deze wereld. Het is in Jezus. Ben, terwijl jullie het podium opkomen, gaan we afsluiten met waar Johannes 4 mee afsluit. Namelijk met een andere ontmoeting. De zoon van de hoveling. En de hoveling is een hofdienaar. Iemand die diende, hoog geplaatst was in het hof van de koning. En waarschijnlijk was dit een heiden, een dienaar van Herodes Antipas, die ook wel de koning van Galilea werd genoemd. Hij was niet echt koning, maar zo werd hij genoemd. En deze man hoorde over Jezus. Hij had gehoord via via dat Jezus een wonderwerker was. Hij had gehoord via de bijzondere verhalen over wie Jezus was, maar het was voor hem niet genoeg om te horen over die Jezus. En deze man, terwijl hij dienaren had en rijkdommen had en dienaren had kunnen sturen naar Jezus, begon hij zelf de reis te maken naar Jezus. Hij kwam uit Capernaum, 25 kilometer verwijderd van deze stad, Cana, waar Jezus nu is. En hij maakt die tocht. En hij maakt die tocht omdat hij desperaat is. Zijn zoon ligt op sterven. En hij denkt, waar kan ik heen? Ik heb alles geprobeerd. Ik heb mijn rijkdom ingezet. Mijn geld heeft me niet kunnen redden. Mijn dienaren hebben me niet kunnen redden. Maar ik heb gehoord over deze Jezus. En hij maakt die reis naar Jezus. En hij komt daar bij Jezus. En hij komt met dat dringende verzoek. Vers 47 zegt, toen deze hoorde dat Jezus uit Judea en Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe. En hij vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. Zie je het patroon hier? Hij gaat op zoek naar Jezus. Hij verzoekt hem dringend. En om vers 48, Jezus dan zei tegen hem, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. Het is alsof Jezus hem test. Hij had weg kunnen gaan nadat Jezus dit zegt. Hij wil me ook al niet helpen. Ik kom inderdaad voor een wonder. Maar wat doet hij? Hij stopt niet. Hij is vasthoudend. Ik wil Jezus. De koninklijke hoveling zei tegen hem, Heere, kom voordat mijn kind sterft. De Amplified Bible zegt, the royal official pleaded with him. Hij pleitte bij Jezus. Hij smeekte bij Jezus. Hij zegt, sir, do come down before my child dies. Uitroepteken. Dit was een man die op zijn knieën viel bij Jezus. Die zegt, Jezus, kom. En wat zie je als je komt bij Jezus en je valt op je knieën en je komt desperaat? Laat hij je gaan? Geeft hij een steen als je vraagt voor een brood? Wat zien we Jezus hier doen? Vers 50, Jezus zei tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. Jezus weigert nooit een wanhopig hart. De Passion Translation zegt, Jezus keek hem in de ogen en zei, ga terug naar huis. Ik beloof je, jouw zoon zal leven. Zie je de scène voor je? Ik zie nog dat Jezus hem bij zijn schouders pakt. Hem in de ogen aankijkt. Hij zegt, zoon, ga. Je zoon zal leven. De Bijbel zegt vervolgens dat deze man gaat. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei. En hij ging heen. Je kan dat vers lezen en denken, zo, deze man had echt een groot geloof. Hij had zeker heel veel getraind. Veel geloofsboeken gelezen. Veel geloofsprediking gehoord. Het was de eerste keer dat hij Jezus ontmoette. En het was niet in het woord, maar het was in de stem waarmee Jezus sprak. Hij bracht de man helemaal tot rust. En door de stem van Jezus wist deze man, mijn zoon zal leven. Je moet hem zoeken om zijn stem te horen. Je moet naar hem toekomen. Om zijn beschikbare kracht te kunnen ontvangen. Je moet hem uitnodigen. En verzoeken. Hebreeën 11 vers 6 zegt, hij beloont wie hem ernstig zoeken. Jezus weigert nooit een wanhopig hart, een wanhopige roep. Vers 51, en reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn dienaren hem tegemoet en berechten hem. Uw kind leeft. Hij informeerde dan bij hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En zij zeiden tegen hem, gisteren op het 7e uur, dat is 1 uur 's middags, is de koorts van hem geweken. Op het moment dat Jezus sprak met zijn stem, werd de jongen genezen. Het is in zijn stem. Het is in zijn woord. Het is in zijn aanwezigheid. Dat sowieso een diepere openbaring van Jezus begint te stromen. Er is zoveel meer in Jezus. Er is zoveel meer in hem. Hongeren we naar hem. Dorsten we naar hem. Zoeken we hem. Niet op een manier die comfortabel is voor ons. Maar die oncomfortabel is voor ons. Zodat we de grootheid van Gods glorie en heerlijkheid zullen zien en ontvangen en ontmoeten. We hebben het nodig om het woord te ontmoeten. Amen. De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft.